Welkom bij de podcast van Go & Tell. Ontdek hoe God ook jou wil veranderen en vernieuwen om zijn droom werkelijkheid te laten worden. In de eerste aflevering van Omgaan met Verraad.
Kijk, het thema wat ik heb gekregen voor vandaag is verraad en de kracht van vergeving. En het is een ontzettend mooi thema. Het is ook best wel diep thema, misschien ook wel wat zwaar. Maar voordat het zo zwaar wordt, moeten we eerst nog even wat luchtigheid in de zaal brengen. Ik dacht dat ik echt een hele goede vriend had. En ik kreeg een burn-out 2012. En die zei tegen mij, joh, kom maar bij mij. Dan ontferm ik me wel over jou. Ik word je coach, je mentor. Ik vertelde mijn verhaal. Zei hij, oh, voor mij is het nog veel heftiger geweest, zei hij. Ik zeg, misschien valt het nog wel een beetje mee. En we trokken op. We gingen samen naar de voetbal. Amsterdam Arena. Johan Cruijff Arena. Veel verhalen gedeeld en gedaan. En nou laatst moesten we samen ergens spreken op een gemeenteweekend. En wat een beetje jammer was, was dat hij die ene dag was en ik pas de dag daarna. En als je hier vorige keer bij was, dan weet je dat Jan er nogal van houdt om mij op de hak te nemen. En ik doe altijd gewoon heel vergevingsgezind, weet je. En op dat gemeenteweekend, was notabene mijn eigen gemeenteweekend, maakte hij een opmerking over mij, over verraad gesproken. Ging echt heel diep. Jan die zegt, ik weet niet hoe je erop kwam, maar hij zei iets van dat mijn hoofd zat vol met zaagsel. Dat was de grap. Hoe was het ook alweer? Jullie snappen het allemaal niet, hè? Dan kun je het niet begrijpen. Hoofd vol met zaagsel. Dus Wim Holdenbach die zei net, hij zegt, nou, als er dan nog zulke dingen uitkomen, dan moet het wel bovennatuurlijk zijn. dat is het mooie. Maar ik kon hem ook niet terugpakken. Ik kon hem niet terugpakken, omdat ik echt dacht van, hij zou de volgende dag weer weg. En normaal gesproken kan ik hem dan terug en dan is het klaar. Maar ik voelde me dus echt verraden, verdrietig. En toen dacht ik, ja man, als je de man van God verraadt, dat loopt niet goed af, jongen. Blijf van de gezalfde van de Heer af. Dat is, denk ik, toch wel duidelijk inmiddels. Dus ik heb voorbeden gedaan. Ik heb gebeden. Ik zeg, Heer, spaar Jan alsjeblieft, want met zulke opmerkingen snap ik dat u rigoureuze bediening wil stoppen. En ik heb iets op mijn hart gekregen, Jan. Het gaat helemaal tegen mijn natuur in, maar ik heb echt het idee dat ik jou mijn mantel moet geven. Misschien wordt het dan nog wat. We hebben in elk geval vastgesteld dat de rest van de dag ook nog goed komt. En ik denk dat de Heer je nou wel vergeven heeft. Amen. Oké, genoeg gelachen. Tijd om serieus te worden. Wie van jullie heeft er zin in? All right. Ik ook. Genesis 37 vers 4. De broers die zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. En daarom konden ze Jozef niet uitstaan. En konden geen vriendelijk woord voor hem af. Wilkin zei het net al even, dat misschien de onvolwassen houding van Jacob zorgde voor een stuk jaloezie in de harten van de broers van Jozef. Dat hij niet in staat was om gelijk te houden van al zijn andere kinderen. Ik zou hem ook wat meer naar het hier en nu willen trekken door te zeggen, als jij niet weet wie je vader is en hoeveel die van je houdt, zul je altijd jaloers zijn op anderen. Dat is een goed moment voor amen. Als je niet weet wie je bent in Christus, als je niet weet dat jouw vader net zoveel van jou houdt, en het grappige is bij God dat God behandelt zijn kinderen niet allemaal hetzelfde. Hij behandelt je naar wat je aan kan. En dat komt omdat hij zijn liefde niet communiceert in de spullen die je krijgt. Of de verantwoordelijkheid. Die liefde is altijd gelijk. Dat is één lijn voor ons allemaal. Maar de verantwoordelijkheid en de omstandigheden kunnen anders zijn. En als je opgroeit in deze maatschappij, dan leer je naar wat je krijgt je waardering te leren kennen. Dus dan, als ik dit krijg, dan heb ik het goed gedaan. Onze hele maatschappij zit zo in elkaar. Maar God die gaat in ons leven een proces aan waarin hij ons daar los van maakt. En zelfs zo dat je uiteindelijk helemaal, dat geloof ik echt met mijn hele hart, kan berusten in wie God zegt dat je bent. En dan heb je niets en niemand anders nodig om jaloers op te zijn. Amen. Genesis 37, vers 22. Er mag geen bloed vloeien. Gooi hem in de put hier, in deze verlaten streek. Maar breng hem niet om. Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader laten gaan. Genesis 37, vers 23. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie, veelkleurige gewaad. Waarvan we net hebben geleerd van Wilkin dat het een rok is. De kracht van jaloezie zal je van alle kleur in je leven willen beroven. Jaloezie is een heel sterke kracht. Jaloezie zorgde ervoor dat Daniel in de leeuwenkuil kwam. De gunst van God op zijn leven. Jaloezie zorgde ervoor dat Jezus aan het kruis werd geslagen. Hij had meer volgers dan hun allemaal bij elkaar. En ik geloof dat de kracht, de duivelse kracht van jaloezie, er altijd op uit is om mensen naar beneden te halen. Maar als we eerlijk zijn, weten we allemaal wat het is om jaloers te zijn op iemand anders. Including me. Ik ook. En dat komt alleen wanneer ik kijk naar wat iemand anders heeft en me dan gepasseerd voel door God, of me niet belangrijk genoeg voel door God. En als dat in je leven is, dan wil ik je echt uitdagen om te bouwen aan die identiteit waarin God zegt, ik zie jou zoals jij bent, met jouw kwaliteiten, jouw zalving, jouw droom. Mijn droom is niet jouw droom of andersom, maar jouw unieke gave. Ik zie jou, ik heb jou voor ogen. Jaloezie is gevaarlijk. Jaloezie is een heel sterke macht. En door jaloezie kwam er ook verraad. Heel veel mensen doen mensen pijn omdat ze jaloers zijn. En het allervervelendste is dat ze dat niet toegeven. Ben je daar al achter gekomen? Je voelt het, je weet het, je kunt het zeggen. Joh, volgens mij doe je het gewoon omdat je jaloers bent. Maar je krijgt je vinger er niet achter. Het is een heel rare macht. Het is een heel vreemd. Ik had een keer een ontmoeting met een van de voorgangers in Nederland. Een heel bijzondere man. Is inmiddels echt een hele goede vriend van mij geworden. En in die tijd dat ik hem ontmoette, toen begrepen we elkaar nog niet zo goed. Hij bouwde helemaal kerk. En wat ik deed met al die dingen in Afrika, wonderen en grote massa menigte, dat was niet kerk, weet je wel. Dus dat was niet oké volgens het concept van wat hij dacht in zijn hoofd. En we hadden een ontmoeting. Iemand had het georganiseerd van, joh, waarom kijk je niet eens in elkaars ogen? Hoeveel mensen hebben niet een oordeel over elkaar zonder elkaar in de ogen gekeken te hebben? Zeggen, waarom doe je wat je doet? Wat is je hart? En we hadden, naar goede Nederlandse gewoonte, een lekker stuk vlees. En we hadden fellowship. En toen kwam het eruit. Ik zeg, joh, ik zeg tegen hem, ik zeg, wat is dat nou? Ik zeg, ik voel me soms zo onbegrepen. Ik zeg, ik voel me soms zo alleen. Ik zeg, en het lijkt wel alsof wat ik doe niet belangrijk is, alsof het er niet mag zijn. Soms kan dat zo lijken. En hij reikte uit en pakte mijn handen en haalde mijn handen naar zijn handen toe, naar hem toe, over de tafel heen. Dus dat werd een heel intiem moment. En hij keek me aan en toen zei hij dit tegen mij. Hij zei, David, de meeste, zegt hij, van de leiders die ik ken, die jou niet snappen, ik zal het maar eerlijk zeggen, zijn eigenlijk gewoon jaloers. En ik denk, zo had ik er nooit naar gekeken. Ik voelde me altijd alleen en onbegrepen. En ik dacht, ik doe vast iets niet goed. Maar hij zei het, hij nam een verantwoordelijkheid voor. Hij zegt, zo wordt er naar gekeken. En de kracht van jaloezie ontkracht anderen in hun kracht. Maar dat is een macht. En het is een gevaarlijke macht. En als je ermee rondloopt in je hart, dan moet je daar voorzichtig mee zijn. Want het heeft zelfs een moordende kracht. Eruit, verraad. Want de broers van Jozef wilden hem vermoorden uit jaloezie. Dus de hand van God die hem daarvoor beschermde en uiteindelijk hem redden. Ze trokken zijn bovenkleed uit. Jaloezie wil je beroven van al je kleur. En dan gaan we het even hebben over dat Jozef eigenlijk, hij werd verkocht, hij werd verraden door zijn broers. Hij werd erbuiten gezet. Nou, als we het hebben over verraad, dan hebben we het niet alleen over dat je een mes in je rug wordt gestoken. Maar ik ga het nog dichterbij brengen. Wat nou als je er gewoon niet tussen kan komen? Ken je dat? Je hoort er niet bij. Je mag er niet bij horen. Of je wordt erbuiten gezet. Want je bent niet oké. Je bent niet als ons. En ik zal je zeggen, ik heb het meerdere malen meegemaakt. Niet alleen in Nederland, maar zelfs internationaal op hoog niveau. Dat ik gemeden word of aan de kant geschoven word. En weet je wat het lastige is? Wanneer die komt, ontvang ik hem vaak verkeerd. Dan denk ik, oké, ze doen mij opzij. Want er is vast iets verborgens in mijn hart wat niet oké is. Dat is een haakje. Ken je dat? Waarom gebeurt mij dit? Moet Jozef gedacht hebben. Hoe kan God nou met me zijn en al die dromen nou kloppen als dit het eindresultaat is? En dat zijn de stemmetjes onderin de put. Die kunnen trouwens ook goed breken, hè? Die stemmetjes. Non-stop kunnen die maar doorgaan. Waarom, als dit mij nou gebeurt, is God dan niet meer met mij? En ik dacht, en dat is een gebrek aan identiteit. Ik denk, ja, als deze mannen van God mij niet willen of mij mijden, dan moet er vast iets verkeerd zijn in mijn leven en opnieuw onderzoeken bij mij. Maar wat is de kracht van elimineren heeft alles te maken met jezelf belangrijker voelen als iemand anders. Iedereen die jou uit de weg wil hebben, die is gewoon onzeker. En eigenlijk is het heel zielig. Het is een gebrek aan identiteit. Niet wetende dat je oké bent, ook als een ander succes heeft. En weet je wat het mooie is? Als een ander succes heeft en je kunt ervan genieten, dan kun je met elkaar vieren. Dan heb je ook vrienden in je eigen goede momenten. Het is mij opgevallen en dat het is een beetje een Nederlands dingetje. Maar voorspoed en prosperity, gunst, die woorden in Nederland zijn heel vies geworden. Prosperity, weet je, prosperity gospel. Dat is niet oké. Maar als ik naar het leven van Jozef kijk, hoe God hem gunst na gunst geeft. En hem promoot en dat niet alleen bij Jozef doet, maar ook bij Abraham, bij Mozes, noem maar op. Dan is het eigenlijk een heel Bijbels iets. En voorspoed betekent eigenlijk dat het goed met je gaat. Nou, ik heb nog niemand ontmoet die dat niet wil. En dan moet je oppassen, moet je niet overtrekken. Want ik zeg niet, als de gunst van God op je leven is, dat je nooit ergens doorheen zal gaan. Of dat het nooit moeilijk zal zijn. Of dat je nooit tegenwind zal hebben. Nee, absoluut. Dat je nooit onderop in de put kan raken. Hoort er allemaal bij. Maar door het hele verhaal heen is de hand van God altijd op Jozef. Altijd. Zit hij in die put, komt er een karavaan voorbij. En je denkt, dat is zomaar een karavaan. Dat is niet waar. Ik denk, die karavaan was de beste karavaan van alle karavaans in het hele Midden-Oosten. Die toevallig op dat moment voorbij die put kwam. Over voorspoed gesproken. En de mannen aan wie Jozef verkocht werd, waren mannen die verkochten aan hoge ambtenaren en functionarissen. Ze waren niet voor de visjes en de groenten en de weet ik het wat. En Jozef werd achter de balie ergens verkocht. Dan had hij nooit in het paleis geraakt. Als je denkt dat alles misgaat, als je denkt dat alles donker is, als je onderaan de put zit, zelfs als je verkocht wordt, is de hand van God er nog in zijn gunst. En als ik die woorden uitspreek, als ik spreek over de gunst van God, soms doe ik het een klein beetje, dan vertel ik wel eens, als dit gebeurt, dan zie ik de hand van God op mijn leven, dan krijg je tegengas soms van mensen. En dan denk ik, wat is dat? En waarom? Waarom? Onze God is een goede, liefdevolle papa. En hij houdt van ons. Hij heeft het goede met je voor. Met ons allemaal. Er is één probleem. Dat is wanneer je denkt dat hij misschien lievelingetjes heeft. Heb ik ook wel eens gedacht. God heeft lievelingen. Hij krijgt veel meer als ik. Heeft hij dan lievelingen? Weet je wat ik ontdekt heb? Het verschil tussen de een en de ander is dat de ene durft te geloven dat God goed voor hem is en ervan kan ontvangen en de andere het niet kan ontvangen. Ben u nog blij? De gunst van God is ook op u. Is op jou. Alleen je moet je ogen ervoor openen. Het was niet zomaar een groepje kooplui die voorbij kwamen. Ik geloof absoluut dat het helemaal door God tot in de details geleid was. Nou, nog een keer. Als je verraden wordt, als je verkocht wordt, als je er niet meer bij hoort, dan heb ik een advies voor je. En het is altijd voor mij een beetje zoeken. Soms kan ik het in het Engels beter zeggen dan in het Nederlands. Maar wij hebben de neiging dat als we niet meer bij de groep horen, dat we daar alles aan willen doen om terug te komen in de groep. Ken je dat? Doen er alles voor. Ze hebben me eruit gezet. Ik wil dat ze zien, dat bewezen wordt, dat ik het bij het rechte eind had. Zo. Jozef. Vele jaren gingen voorbij. Het staat er ook, hè, dat hij zijn familie miste. Dat hij veel dacht aan thuis. Dat was zijn enige referentie. Dat is het beste. Wanneer je ergens uitgezet wordt, wanneer je verraden wordt, word je als het ware gevangen gezet, geïsoleerd. Je bent niet meer één van ons. Je hoort er niet meer bij. Maar ik zal je wat vertellen. Wens niet om terug te komen op de plek waar ze je hebben uitgezet. Stop daarmee. Verwacht een nieuw hoofdstuk. God heeft iets beters voor je. Iets mooiers voor je. En als hij herstellen wil, als hij verzoenen wil, dan komt dat. En dan kan het 10 jaar, dan kan het 20 jaar, dan kan het 30 jaar. Maar Jozef die kwam in een hele nieuwe gedaante terug in het hoofdstuk van zijn broers. God wilde niet dat hij terug zou gaan naar de familie. Dat hij weer één van de broers zou worden. Dan had hij nooit niet de onderkoning kunnen worden. Als je wordt uitgestoten, is er waarschijnlijk een promotieplan onderweg. Heaven's eyes are watching you. Er is geen moment dat God zijn hoofd omdraait. Hij weet wat er gebeurt. Hij weet wat niet eerlijk is. Stop te huilen om de plaats waar je niet meer bij hoort, waar je niet bij mag zijn. Want er is een plek die God voor jou heeft. Die is uniek. Die is bijzonder. Die is voor jou. Nou, we kunnen nog een stukje lezen. Maar die heb ik net al gezegd. God is in de details. Hij is in de details. En die mooie karavaan die nam me mee. En dan begint zijn nieuwe leven. En ieder moment als je denkt, Wilkins zei het zo mooi, hè? Achter de kamelen aan, scheidt in zijn over hem heen. En moeilijkheden. En uiteindelijk komt hij dan bij Potifar. En dat mooie verhaal, Jan gaat daar straks meer over vertellen. Dat hij daar zijn hart moet bewaken. Maar dan wordt hij opnieuw verraden. En er wordt iets over hem gezegd wat totaal niet waar is. En juist als hij kiest voor het goede, dan opnieuw wordt hij verraden. Voor de tweede keer. En vervolgens komt hij dan in de gevangenis. We know the story. En in de gevangenis wordt hij opnieuw eigenlijk vergeten, opnieuw verraden. Jij bent niet belangrijk. Jij hoort er niet bij. Dat zag ik steeds de boodschap. Tot 3 keer toe. Je hoort hem zo vaak dat je hem bijna gaat geloven. En toch is er iets van binnen in jou wat luider schreeuwt dan dat stemmetje. Dat is het plan van God. Dat is de bestemming.
Luister volgende week naar deel 2 van Omgaan met Verraad. Go & Tell is in de unieke gelegenheid om 2 campagnes in Ivoorkust te organiseren. Wil jij onderdeel zijn van wat God in Ivoorkust doet? Help mee. Ga naar onze website voor alle info.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.